Gemeente, kinderen. In de stad Leiden heb je aan een bepaalde weg kerk staan. En boven aan het dak van die kerk, daar staat met grote letters een spreuk te lezen. Als je voor die kerk staat of je rijdt er langs, dan zie je met grote letters staan: God roept ook u. Nou, dat is eigenlijk het thema van de preek van morgen, deze eerste Adventszondag. God roept ook u, elke voorbijganger, fietser of automobilist, die valt dat op, die moet daar toch eventjes naar kijken, of die nou aan wil of niet. Zo groot zijn die letters. En zo duidelijk wil ik het eigenlijk vanmorgen met Gods hulp ook aan uw hart brengen. God roept ook u, ook jou. En dan kijkt hij naar jou. Dan kijkt hij je aan. Dan bedoelt hij jou. En de Heere God riep Adam en hij zei tot hem: waar ben jij? In het normale leven komt dat vaak voor, die vraag: waar ben jij? Binnenshuis, in uw gezinnetje, man, vrouw, kindertjes. Moe is beneden en de kinderen zijn boven. En als moeder heb je je kind even nodig of je mist je kind. En dan zeg je: waar ben je? En dan hoor je ergens: hier. Het kan ook erger. Stel je voor dat er een crimineel gezocht wordt. Spoorloos, verdwenen. Aanplakbiljetten, fotootje erbij, komt in het programma Opsporing Verzocht en je krijgt een grote geldsom als je de gouden tip weet te geven. Ja, en wat is dat nou hier vanmorgen? Waar zijt gij? Wat klinkt daar nou in door? Daar wil ik achterkomen. Als de Heere Adam roept, is het dan een bezorgde moeder, vader, stem die zijn kind kwijt is? Of is het de rechter die op zoek is naar een misdadiger die een misdaad, een overtreding heeft gepleegd? Nou, we zullen zien. Advent. Meestal ben je gewend met Advent om te preken over het eerste bladzijde van het Nieuwe Testament. De lofzang van Zacharias en over Johannes de Doper en Maria. En toch, gemeente, kan je dat, die eerste bladzijde van het Nieuwe Testament, niet loszien van de eerste bladzijde van het Oude Testament. Johannes 3, kerst, hè, al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Johannes 3 is nooit los te zien van Genesis 3, de zondeval. Vroeger zei die ouderwetse mensen, een uitdrukking: de eerste Adam niet geleerd, dat is de tweede Adam niet begeerd. En daar zit een kern van waarheid in. De Heer Jezus, die ga je nooit echt nodig krijgen als je niet weet dat je een nakomeling bent van een gevallen Adam. Als je Adam nooit bij jezelf tegenkwam, dan heb je nog nooit de Heer Jezus echt ontmoet. Echt kerstfeest, dat heeft te maken met de velden van Efrata, maar ook met de Hof van Eden. Waar verloren zondaren, waar gevallen schepselen te vinden zijn. En met kerst hoor ik dat Christus gekomen is om nou die verlorenen te zoeken en zalig te maken. Nou, ik zit boven de preek: Adventsroep in het paradijs. Drie gedachten. Ten eerste zie ik in de tekst de Heere op zoek, in vers 8 en 9. Ze hoorden de stem van de Heere God wandelen in de hof, de wind is daags, en de Heere riep Adam. Ten tweede de mens op de vlucht. Lezen vers 8 en 9. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw. En ten derde de redder op komst. Dan komt er een gesprek tussen Adam en Eva en de Heere God. En dan zegt de Heere God in vers 15: Ik zal. Adventsroep in het paradijs. De eerste gedachte is de Heere op zoek. Ten tweede de mens op de vlucht. En ten derde de redder op komst. Genesis 3, een heel bekend hoofdstuk in de Bijbel, maar ook een van de allerzwartste bladzijden in de hele Heilige Schrift. En toch, gemeente, daar wil ik de komende tijd met u over gaan nadenken. Toch in deze zwarte bladzijde zie ik 3 heldere sterretjes pinkelen. Dat is vers 9, de roep, vers 15, de moederbelofte, en vers 21, de Heere maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen. Dat zijn de 3 sterretjes, daar ga ik de komende tijd met u over nadenken. Een miniserie van 3 preken. Het hoofdstuk van de menselijke brokstukken, maar ook het hoofdstuk van Gods genade. Want ik zie dat de Heere met haast die 2 gevallen mensen opzoekt. Toen ze al bevende voor hem vluchten, zoals de Nederlandse geloofsbelijdenis dat zegt. We hebben het gelezen. Nou, wat is de voorgeschiedenis? Wat gaat eraan vooraf aan onze tekst? Ja, die verschrikkelijke zondeval. Geen ongelukje, kinderen, geen ongelukje, maar ongehoorzaamheid, die leidt tot de ondergang. Hoogmoed komt voor de val, als God wezen. Niemand onderdanig zijn, niet aanbidden, maar aangebeden worden. Dit hoofdstuk is een hoofdstuk vol met vragen. Het begint al met die vraag van Satan. Is het ook dat God gezegd heeft, je nergens van mag eten, behalve... Hij stelt God strenger voor dan God werkelijk is. Nou, dan komt daar die zondeval. De kern van de zondeval is niet dat God de mens wegstuurt voor een kleinigheid als voor een appel. Die hij nou toevallig gepakt heeft. Nee. De kern van de zondeval, dat is dat de mens God wegstuurt. God verwerpt om een kleinigheid als een appel. Een vijg. Joden zeggen dat het een vijg was. Vandaar die vijgenbladeren. De christelijke traditie zegt dat het een appel was. Het Latijnse woord voor appel, dat is malum. Dat betekent appel, maar betekent ook kwaad. En Linnaeus, de man die... Linnaeus was de man die gezorgd heeft voor de namen, hè, van de planten en zo. En de wetenschap. Die zegt van, ik geloof dat het een banaan was. Nou, wat het ook geweest is, interesseert me niet. De verboden vrucht... De mens verwierp God om een kleinigheid als een vrucht. Wat betekent dat nou, kinderen? Jullie kennen dat ook natuurlijk, dat verhaal. Maar wat betekent dat nou? Hoe kunnen we iets van die diepte peilen? Stel je voor, je zit op de Guido, je moet een PO maken, een persoonlijke opdracht. Nou, en daar ben je mee bezig, een verslag van een werkweek of zo, een vakantie, je bent er mee bezig. Heel de week heb je eraan gewerkt, je best gedaan, plaatjes geplakt, uitgeprint. En dan komt daar een jonge broertje of een jonge zusje, of die is boos. En die pakt dat werkstuk op jouw bureautje, in je studeerkamer. En die gaat erin zitten krassen en die gaat dat verscheuren. En dan kom jij boven en dan zie je, oh, daar heb ik nou heel de week aan gewerkt. Wat er dan door je heen gaat, dat is verdrietig. Dat is verschrikkelijk. Nou, dat is nog maar iets. Of wat denken uw ouders van de oorlog? 5 jaar oorlog. De verwoestingen na 68 jaar, nog steeds verschrikkelijk. En als je dan kijkt naar de zondeval. Ach, ik kan het eigenlijk niet uitdrukken. Maar waar nou een drie-enige God... Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat werkstuk van de schepping. In 6 prachtige dagen. Mooi gemaakt heeft. In die eerste week. Nou heeft God een hele week gedaan om die schepping mooi te maken. En dan komt de mens. En dan wordt het kapot gemaakt. En de gevolgen daarvan na 6000 jaar. Nog steeds. Vluchten. Verbergen, vloek, doorns, distels, dood. De verbinding met God werd verbroken en de ontbinding kwam in de plaats. En de ganse schepping zucht. Het contact met God werd verbroken. En het contact met de naaste werd gebroken. Adam en Eva na de zondeval, dat boterde ook niet meer. Als een mens ontgoddelijkt, dan ontmenselijkt hij ook. En ook het contact met de dieren, met de rest van de schepping. Het was allemaal verwrongen. Wat een treurige dag. Er zijn verklaarders die zeggen dat het waarschijnlijk maar heel kort geduurd heeft, die staat der rechtheid. Heel kort. Er zijn veel verklaarden, zelfs veel oudvaders die suggereren, dat ik het niet helemaal hard te maken, maar er zijn er toch wel heel veel die zeggen van, nou, het is best mogelijk dat Adam, ja, die is geschapen op vrijdag, hè, de zesde dag, vrijdag. En zaterdag was het de rustdag, de sabbatdag, en dat ze op zondag al gevallen zijn, in de zon. Zo kort. De duivel was de mensenmoordenaar van den beginnen. Het heeft maar zo kort geduurd. En dan de gevolgen. Dan kom ik bij mijn tekst. Toen werden hun beide ogen geopend en ze werden gewaar dat ze naakt waren. En dan gaan ze op de vlucht. Ik zie daar het eerste mensenpaar, ik zie het wegkruipen achter het geboomte op de vlucht voor God. Weg van de bron van het licht, weg van de bron van het leven. Dan kom je in de duisternis en de dood terecht. En daar zitten ze achter dat struikgewas. Als het ware biddend, bomen val op ons en bladeren bedek ons. En dan kom ik tot mijn tekst. Toen kwam de Heere God. En ze hoorden hem aankomen, de stem van de Heere God, wandelend in de hof van de wind des daags, in de avondkoelte. Gemeente, kunnen we proberen te begrijpen wat het nou voor God betekend heeft? De Heere kwam eraan, wandelend, staat er, wandelend in de hof van de wind des daags. Hij kwam eraan. God wandelde met dat eerste mensenpaar. God wandelde. Zo intiem was de omgang met de mens met zijn maker. Zoals een kind wandelt aan de hand van zijn vader en zijn moeder. Dat woordje wandelen, dat straalt iets uit van omgang, vertrouwelijke omgang, intimiteit, rust, geluk. God was niet even op bezoek, maar ze gingen heel nauw met elkaar om. Ze hadden genoeg tijd voor elkaar, zoals je wandelt met een geliefde. Je hebt die tijd voor elkaar, dan praat je met elkaar, dan communiceer je met elkaar. Omgang met God. Er was geen afstand. En op een dag, dat is de zondeval, liep God alleen. God zag als het ware het vertrapte boeket van de eerste liefde op de grond liggen. De mens verborg zich, vluchtte weg. O, die dag dat de wegen uiteen gingen. Die dag dat God alleen wandelde. Die dag dat de mens niet kwam opdagen. Die dag waarop God riep, waar ben je nou? Je bent niet op de plaats, waarom ben je niet op de plaats waar we elkaar ontmoeten? Waarom duurt het zo lang, Adam en Eva, voordat jullie komen? Waar zijt gij? De Heere riep. En de Heere riep. Eerste gedachte, de Heere op zoek. De Heere riep. Dat woordje roepen, dat eigenlijk is elk woord betekenis. Zo'n geladen hoofdstuk. De Heere riep. Weet je wat dat betekent? In Genesis 1 en 2 roept de Heere niet. De Heere spreekt. In Genesis 1. En de God sprak en zij licht en er was licht. En God sprak en God sprak en God sprak. En hier lezen we voor het eerst. En de Heere riep. Wat is het verschil, kinderen, tussen roepen en spreken? Nou, als je roept. Ja, dan is er afstand. Ja, die is er ook gekomen, afstand. De mens had zich verborgen. Er was afstand tussen de maker en zijn maaksel. En de mens is bang geworden. Is zo ver mogelijk bij God vandaan weggekropen. Bang voor die God die alleen maar goed deed. En de Heere riep. Weet je, eigenlijk een ongelooflijke wonder, gemeente. Dat God hier de eerste is. Dat wil ik u graag zeggen. Als je ziet dat de Heere hier gaat zoeken en gaat roepen. Is het een adembenemend wonder dat God het initiatief neemt. God is de beledigde partij. God is niet weggegaan. De mens is weggegaan. En nou die beledigde partij neemt het initiatief om het contact weer te herstellen. Om het contact onder verbinding weer te maken. Dat God het initiatief neemt. De mens had afscheid genomen, afstand gedaan. Dat ging al onder. En de Heere die kwam naar ze toe, zocht ze. Wandelend, naar hen toekomend. Advent, dat betekent hij komt eraan. Adam en Eva, hij komt eraan. Ja, ze horen zijn voetstappen. En ze horen zijn stem roepen. Advent. Hij komt naar mij toe. Hij laat het niet los, het werk.
De Heere God die wacht niet tot Adam en Eva gaan roepen. Dan had de Heere lang kunnen wachten. Hij wacht niet tot de zondaar tot hem komt. Dan had de Heere lang kunnen wachten. Nee, hij zoekt, hij roept, hij. Weet je het verschil tussen religie en evangelie? Ik heb het pas geleden een keer op de catechisatie behandeld. In de religies, in de alle andere godsdiensten gaat het erom dat de mens God zoekt. Je moet zoeken, je moet roepen, je moet vragen. Maar in het evangelie is het andersom. Niet de mens zoekt God, maar God zoekt de mens, de gevallen mens. Het evangelie wil zeggen dat een drie-ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest, die zijn op zoek. Een vader die zoekt naar zijn verloren kinderen, Adam en Eva. En een zoon die als herder zoekt naar het verloren schaap, afgedwaald. En de Heilige Geest die als vrouw in de gelijkenis, tussen aanhalingstekens. De Heilige Geest die als vrouw die verloren penning zoekt. Waar zijt gij? Waar ben je? Weet je wat ik ook een wonder vind? Dat de Heere God hier Adam en Eva roept. Een gevallen mensenpaar. En het wonder vind ik, als je nou kijkt hoe de Heere God met gevallen engelen omgaat. Ik zal u een tekst voorlezen uit 2 Petrus 2 vers 4. Moet u luisteren. Staat in 2 Petrus 2 vers 4, want indien God de engelen die gezondigd hebben, niet gespaard, maar die in de hel geworpen hebbende, overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis om tot het oordeel bewaard te worden. Dus gevallen engelen, die heeft God met eeuwige ketenen in de duisternis geworpen. En gevallen mensen, die worden niet terstond direct met ketenen gebonden en in de hel geworpen. Maar de Heere gaat ze zoeken en roepen. Een wonder. De eerste, allereerste vraag van God in de Bijbel. De allereerste vraag. Is niet de vraag die wij hebben als het tegen zit. Als het tegen zit, dan zeggen we, ja, waar is God nou? Ik heb geroepen. Ik merk er niks meer van. Als het bij ons tegen zit, dan zeggen we, waar is God? Maar hier is het andersom. Hier is het God die zegt, waar is nou die mens? Adam en Eva. Voordat ze verdreven werden uit het paradijs, zijn ze zelf weggegaan. En de eerste handeling die God doet, de eerste daad die God verricht, is niet ze wegsturen, maar naar ze toekomen, opzoekende zondaarsliefde, dat zit erachter. Maar voordat God die liefde kan openbaren, moet natuurlijk eerst hun toestand worden blootgelegd. En dat doet God door middel van vragen te stellen. Hun ellende moet aan het licht komen. Daar moeten ze zich bewust van worden voor Gods aangezicht. En dat doet God door middel van die vragen te stellen. Hoe is nou die toonaard? Ja, dat had ik graag willen weten. En de Heere God riep Adam en zei, waar zijt gij? Het is de toon die de muziek maakt. Wat hoort u daarin, gemeente, in die ja, de manier waarop God dat zegt? Daar ben je nieuwsgierig naar. Net zo nieuwsgierig als ik ben naar die blik van de Heere Jezus toen hij Petrus aankeek. Nadat Petrus hem driemaal verloochend had. En dan staat er in Jezus zich omkerende keek hem aan. En dan denk ik altijd, hoe? Wat zou er nou in die blik van Jezus te lezen zijn geweest? Boosheid? Bedroefdheid? Misschien wel bangheid? Nou heb ik helemaal niemand meer. Die blik van Jezus. Nou zo hier de stem van de Heere God. Wat hoor ik erin? Nou allereerst, ik hoor er drie dingen in. Als de Heere op zoek gaat en roept, wat zit er dan in die roep? Ik hoor er een paar dingen in. Allereerst hoor ik daar iets in van gemis. Een stem vol zorg. Zoekend, roepend, zoals een moeder die haar kind kwijt is. En die de naam van haar kind noemt, roept. Waar ben je? God is niet alleen de mens is God kwijtgeraakt, maar God is zijn schepsel kwijt. God mist mij. En hij wil me terug en daarom roept hij mij. Anders had hij voor eeuwig gezwegen. Anders had hij me losgelaten. Anders had hij me laten gaan. Dat is een geweldige gedachte, gemeente. Verbreekt u daar niet onder? God mist mij. Vroeger heb ik altijd geleerd dat wij God missen. Dat is waar. Maar God mist ook mij. Hij is me kwijt. Hij heeft me verloren. Hij wil me terug. En hij maakt zich over me bezorgd. Nou, dat is het eerste wat ik in die roep hoor. Het tweede wat ik in die roep hoor, waar zijt gij? Dat is iets van, toch iets van de rechter. Iets van de rechter. Een stem die mij roept als schuldige ter verantwoording, waar ben jij? Kom eens tevoorschijn, kom eens voor de dag, ik wil je in mijn daglicht hebben. Kom eens naar mij toe. Je wordt gedagvaard door het recht van God. Zoals ze dat vroeger zeiden. En ook deze setting, de verklaarden zeggen dat ook. Ook de manier waarop hier vraag en antwoord door God en mens wordt gegeven. Dat heeft een karakter van een gerechtelijk onderzoek. En daarom dat Adam bang was. En vreesde en vluchtte. Ja, als er niks aan de hand geweest was en dan, hoor je de voetstap van God naderen. Dan is het de zachte stap van de liefde. Hier komt mijn maker, mijn schepper, mijn wetgever. Die ik bemin. Maar als er wat tussen ligt en je hoort dan de voetstappen naderen. Dan lijkt het net alsof het onweren gaat. Alsof het naderend gericht er dreunend aankomt. Als een schuldige voor de rechter, voor de rechtbank. God roept mij uit mijn schuilhoeken tevoorschijn. Ik zie het bij een kind, hè, kinderen. Stel je nou eens voor, gewoon een simpel voorbeeld voor de kleine kinderen. Stel je nou eens voor, hè, je bent een kleuter, je bent kind, al een beetje een groot kind. En om 5:00, 4:15, als de file staat 5:45, kom vader thuis. Nou. En dan sta je voor de ramen al te kijken. Komt papa al thuis? Vraag je aan je moeder. Ja, nog even wachten. Ik denk dat hij in de file staat. En dan is het al donker. En dan sta je voor de ramen. En dan hoor je tuut tuut. Of je hoort de fietsbel hoor je gaan. Nou ja, dan sta je natuurlijk niet in de file. Maar bij wijze van spreken. En dan dan komt papa. En je rent naar de deur. En je valt met je wil hem graag een kusje geven. En je slaat je armpjes om hem heen. Ja, dat toch? Zo is dat als je dan eraan hoort komen. Zo gaat dat. Maar goed, het kan ook zo zijn dat je als kind natuurlijk erg ondeugend bent geweest. Lastig, vervelend. En dat moeder misschien wel zijn als je nou nog doorgaat. Dan vertel ik het vanavond aan papa. En jij gaat door. Dwarskop dat je bent. Ja, nou, dan vertel mama het vanavond aan papa. En dan hoor je papa aankomen, tuut tuut. En dan sta je echt niet voor de ramen te wachten. En dan ren je echt niet naar papa toe. Nee, dan ga je ergens in een hoekje zitten. En misschien wel dan ga je... Dan kruip je een beetje weg. Want je weet, en nou gaat mama dadelijk aan papa vertellen wat ik gedaan heb. En dan krijg ik... nog eens... Ja, misschien wel straf. Zie je? Nou, zoiets. Het is een heel diep hoofdstuk, maar ergens kan je dat wel weer kinderlijk uitleggen en verklaren ook. Zoiets. Ja. Wat een scherp pijl, waar zijt gij? Kom eens. Waar ben je weggekropen? Kom eens hier. Wat heb gij gedaan? De vraag van de Heere aan Eva, wat heb je gedaan? En dan moet je voor de dag komen. Voor het recht verschijnen. Je overtreding vertellen, je ongerechtigheid bekennen. Op de bodem van het geweten van elk mens, ja, daar zit angst voor God, namelijk vanwege die schuld die gevoeld wordt. Psalm 139 hebben we gezongen. Niets is er op een majesteit bedekt voor uw alwetendheid. Ik zie ze gaan, Adam en Eva, vluchten met hun rug naar God toe. ver van hem de weelde zoeken. Achter hen schuld. Schuld, daar liggen de resten nog van die verboden vrucht. Achter hen schuld. Voor hen de doodstraf, want ten dagen dat gedaan van eet zult voor de dood sterven. En boven hem een God die torent en die dreigt.
Ja, ik kan me voorstellen dat er dan angst is. Je wordt voor de vierschaar gedaagd. En dan zie je dat de Heere zegt in vers 11, wie heeft u te kennen gegeven dat ge naakt zijt? Een rechtszitting. Vragen, die spreken van een gerechtelijk onderzoek, van een verhoor. De wet was er, niet eten. De eis was er, overal van, behalve die ene. De straf was er, als je het toch doet, zul je de dood sterven. En nou is er ook de overtreding. En hier komt de dagvaarding. En de verhoring. En dan blijkt er niks anders meer over dan het doodsvonnis. Gij zult de dood sterven. Kunt u zich indenken hoe Adam en Eva zich gevoeld zullen hebben? Er was geen zicht op gratie. Toen ze geroepen werden, hadden ze de dood voor ogen. En gemeente, als de Heere nou in je leven komt, hè. En hoe of wat, daar ga ik nou niet over hebben en zo. En ik ga ook geen voorwaarden stellen. Maar ik geloof wel, als de Heer in je leven komt, dan kom je een keer in dat rechthuis terecht. Dan moet je een keer met je billetjes bloot, om het nou maar eens plat te zeggen. Dan kom je een keer als een naakte uit het struikgewas tevoorschijn. En dan kom je er alleen maar met schuld uit, als ik eruit kom. Want ik ga er met schuld in. Kom ik daar wel uit? Want als God in dat recht gaat treden, dan blijft er niks anders meer over dan de dood. En verder konden Adam en Eva, die gevallen mensen, niet kijken. Hadden nog geen zicht op de Messias, hadden nog geen zicht op het evangelie. Ze moesten naar het recht van God sterven. Achter die vraag, waar zijt gij, daar lag alleen maar voor een beleving de dood. Ik kan me voorstellen dat je dan voor God niet meer wil verschijnen. En dat je dan niet meer durft te verschijnen. Want dat betekent de ondergang. Ja, dat zit er ook in. Dat zit er ook in. Dat recht van God. Als onder het heilig recht. Maar er zit natuurlijk ook liefde in. Dat sluit elkaar niet uit. Dat hoort er ook bij. Liefde. Gods liefde is zo intens. Wij spelen dat tegenover elkaar uit. Hè? Gena en waarheid, vrede en recht. Maar het ligt hier in elkaar verstrengeld. Het recht van God, maar ook die liefde van God die op zoek gaat. Die erop uitgaat om te verlossen. Die roept tot redding. Mag ik weer eens een voorbeeld geven, kinderen? Kinderen. Ja, de kleine kinderen heb ik dan over, hè? Nou. Stel je nou eens voor, kinderen, ja, gewoon thuis. En je hebt een klein tuintje. En een hekje. En daarachter de stoep en daarachter een grote drukke verkeersweg. Nou, moeder heeft hekje goed dicht gedaan. En die kleine peuter, die mag nog een klein beetje spelen daar. Nou, op een gegeven moment, je bent bezig en je kijkt het raam uit. En je ziet tot je stomme verbijstering dat tuinhekje open is. Die kleuter van u kreeg dat los. En nu er meteen achteraan en u roept. Want je ziet die kleine die drukke verkeersweg opgaan en die verongelukt geheid. En u roept en waarom roept u? U roept uit pure liefde omdat je de ondergang niet wilt van dat ondeugende kindje dat toch het hekje open gedaan heeft. Die roep van de Heere is hier een roep uit pure liefde, want hij vindt in gunst en niet in wraakse lust. Hij wil mijn ondergang niet. Hij wil me daarvoor beletten. Hij wil mijn leven van het verderf verschonen. Daarom roept hij. God zoekt en roept als rechter, maar ook als ontfermer, alle twee. En ik vind het zo rijke gemeente dat God nou geen twee bekeerde mensen roept. Adam en Eva waren geen twee bekeerde mensen toen God ze riep. Dat waren twee afgekeerde mensen. Die nou precies de andere kant op gingen. God roept twee afgekeerde mensen.
de roeping van God. Tweede gedachte, de mens vlucht. Als de Heere roept, dan wil de Heere eigenlijk ons op dat punt brengen dat we gaan zeggen, ik heb gegeten, ik heb gegeten. Nou, dat zeggen ze ook hoor, heel kort, uiteindelijk. Vers 12 zegt Adam, en ik heb gegeten. Helemaal het eind van de zin. En in vers 13 zegt ook Eva uiteindelijk, de slang, maar ja, uiteindelijk, ik heb gegeten, ik heb gegeten. Die schuldbekentenis, het toegeven. Je vonnis ondertekenen, als het ware. En als u nou de doodstraf geeft, ja, ik heb gegeten. Ik heb de wet overtreden, ik heb uw wet geschonden. Maar voordat het zover is, hè, de mens vlucht, de mens vlucht. De Heere riep en dan moesten ze komen. Ik denk dat dat zo zwaar geweest is. Die roept hem, ik kan de Heere niet ontvluchten. En dan komen ze uit dat struikgewas. En dan staan ze op. En die stappen naar God toe. Die stappen. Dat is zwaar geweest. Dat zijn stappen met schoenen van lood. Die stappen om voor God te verschijnen. Eerst zijn ze weggevlucht. Achter het struikgewas, dat hebben wij ook, hè, van die maren en bezwaren. Van Heere, ja, voor u, ik kan voor u eigenlijk vandaag niet verschijnen. Ik kan voor uw aangezicht niet staan, ik kan geen stille tijd houden, want... En dan heb u wat struikgewas. Ja, ik heb het zo druk gehad van de week. Of mijn gezin, die slokt me helemaal op. Of we hebben, van die uitvluchten. En we vluchten weg in ons werk, we vluchten weg in ons... Of in de dogmatiek, dat je zegt, ja, een mens kan zich niet bekeren. Of ja, als je niet uitverkoren bent, dan... Dat is nou allemaal struikgewas. En de Heer roept ons daaruit van vandaan, van tussen, van weg. En dan komen ze. En ze kunnen niet meer wegvluchten, maar ze hebben met hun mond wel uitvluchten. Eerst met hun benen wegvluchten en dan met hun mond uitvluchten. Want als de Heer ze dan ter verantwoording roept, dan lees ik niet dat Adam, als die dan komt, dat die voor God neervalt. O God, wees mij zondaar genade. Nee. Geen berouw. Dat hij niet op zijn knieën valt en, oh God, ik heb uw wet geschonden. Er kwam geen gebed over Adams lippen. Geen belijdenis. Maar alleen maar een valse, gemene, verontschuldiging. De schuld van hem afschuiven op die zwakkere schouders van zijn vrouw. En zijn vrouw is net zo. Die schuift het weer af op de slang. En uiteindelijk zeggen ze allebei, God, u hebt het gedaan. U hebt het gedaan. Die vrouw die gij mij gegeven hebt. Uiteindelijk krijgt God de schuld. Dus wie heeft het nou gedaan? Wie heeft het gedaan? Altijd een ander. Sinds Genesis 3 is dat heel duidelijk. Altijd een ander. Ziet u dat de zonde niet alleen ontgoddelijk, maar ook ontmenselijk, die tweede keren verwijten naar elkaar toe. Hij zegt in vers 12 niet mijn vrouw, die gij bij mij gegeven hebt, maar de vrouw. Dat mens. De vrouw. Afstandelijk. Er kwam verwijten. Vrucht van de zondeval is dat je elkaar gaat verwijten. Vrucht van het kruis is dat je elkaar gaat vergeven. Hier zitten we in de verwijtende sfeer. En toch wordt het advent. Hij komt. Hij komt om de aard te richten. Maar hij komt ook om te zoeken en te zaligen wat verloren was. Alle twee. Johannes zegt, die na mij komt, is sterker dan ik. Ik ben niet waard zijn schoenriem los te maken. En hij komt en hij zal je dopen met geest en met vuur. Hij heeft zijn wan in zijn hand. Hij zal zijn dorstvloer doorzuiveren. En hij zal het kaf van het koren scheiden. Het kaf wordt met onuitblusselijk vuur verbrand. Als hij komt, dan komt hij als de rechter met de wan in zijn hand. En dan komt hij. En dan komt hij niet als de rechter, maar als het lam van God. Ik ben even in verwarring. Ik dacht dat hij zou komen om te oordelen. Dat was ook het laatste wat het Oude Testament zegt. Allerlaatste vers van het Oude Testament is dat de Heere zegt dat hij komt en de aarde met de ban slaat. Hij komt rechterlijk. En dan komt hij in het Nieuwe Testament en dan komt hij genaderijk. Ik ben even in verwarring. Net zoals Adam in verwarring was. Hij komt om me te oordelen en dan komt hij. En dan oordeelt hij niet, maar dan komt hij met beloften. naar die op de vlucht zijnde mens. Wat bijzonder. Ziet u trouwens, gemeente, dan gaan we naar de derde gedachte. De redder komt. Ik wil nog even iets zeggen over die tweede gedachte. De mens vlucht. Ziet u wat nou zonde is? Zonde is... Zonde is een middelpunt zoekende, nee, een middelpunt vliedende kracht. God is het middelpunt. En voor de zondeval trokken ze elkaar aan, maar daarna stoten ze elkaar af. Een middelpunt vliedende kracht, zo ver mogelijk bij God vandaan. Augustinus, daar heb ik van geleerd, die zegt op een gegeven moment, wij zijn door de zondeval allergisch voor God geworden. Niet te dichtbij komen. Niet te dicht naderen. Zonde dat is dat je een ander de schuld gaat geven. In vers 9 tot en met 13. Dat is u misschien niet opgevallen. Maar dan moet je eens kijken, kinderen. Moet je eens kijken in vers 9 tot en met 13. Dat gesprek van God met Adam. Hoe vaak hij dat woordje ik zegt. Ik. Heel veel keren staat er in die paar versen dat woordje ik. God ondervraagt de mens en hij zegt ik, maar hij schrijft het allemaal van zichzelf af. De zonde maakt egoïstisch, niet meer God en dan de naaste, maar ik. Dat individualisme, ik, dat ikgerichte, ik. De zonde, weet je wat de zonde is? Ik zou het zo willen zeggen. Kijk, Adam, de mens is mens gebleven. Zijn structuur is niet veranderd. Bij een engel was dat wel zo. Een engel die gevallen is, een gevallen engel, dat werd een duivel, een demon. Die veranderde ook van structuur. Maar een gevallen mens, die is gewoon... Kijk, wij zijn dezelfde mens als Adam en Eva in het paradijs. En die mensen hadden ook oren en ogen en die hadden ook een lichaam als wij. Qua structuur zijn we niet anders dan Adam en Eva. Maar de zonde is dat de richting van je hart, die verandert. Die verandert totaal niet meer op God gericht, maar juist van hem vandaan. Die averechtse liefde van God vandaan. Mijn verstand, mijn wil, mijn gevoel, mijn hart. Als een schotelantenne. Je ziet ze hier in Rotterdam-Zuid. Je ziet ze daar op de flats, je ziet ze op de huizen. Die schotelantenne. Nou, daar zullen waarschijnlijk mensen, mede-Rotterdammers in wonen. En die van buitenlandse afkomst zijn. Turken of Marokkanen. En die dan die schotelantenne richten op de Arabische zenders. Mijn hart is als een schotelantenne, maar die antenne is niet meer gericht op God. Die antenne die is gericht op alles behalve God. Mijn religieuze gerichtheid is van God vandaan. Allergisch voor God. En weet je wat er nou gebeurt als de Heer je bekeert? Als je door woord en geest geroepen en getrokken ben, dan gaat God die zender, die antenne, die gaat God buigen. Neig mijn hart. Neig die antenne. Neig mijn hart. Buig het. Voeg het samen tot de vrees van uw naam. Richt mijn verstand. Richt mijn wil. Richt mijn gevoel. Richt de genegenheden van mijn hart. Richt het weer op u, Heer. Want anders doe ik mijn best en ik hou u voor het allerlest. Vluchten. Weg. De gerichtheid is anders geworden. Van God afgekeerd. En daarom, gemeente, als de Heere nou in je leven gaat werken, dan krijg je een knak. Dan krijg je een knak. Dan krijg je een knik. He, als het waarheid in het binnenste is, dan krijg je een knik. God ga je ontwrichten. Uit het lood slaan. Uit het lood slaan. Of moet ik zeggen, weer in het lood zetten, want hier wordt iets uit het lood geslagen. Maar vanuit onze positie, God gaat ons uit het lood slaan. Ontwrichten, een andere kant op. Buigen. Dat is bekering. Laatste gedachte, de redder komt, ja. Ja. Ik vind het zo mooi, hè? Artikel 17, Nederlandse geloofsbelijdenis. Onze goede God, naar zijn grote wijsheid en goedheid, heeft zichzelf begeven om de mens te zoeken toen die mens al bevende voor hem vloot. En dan staat er, en God heeft die mens opgezocht, die voor hem wegvlucht. En God heeft die mens ook belovend zijn zoon te zenden. En die zoon zal dan die mens troosten en weer gelukkig maken. Nou, hier gaan dus doodsklokken niet meer luiden, maar adventsklokken. In het paradijs, na de zondeval. De Heere riep. En de Heere gaat in vers 15 beloven. Daar gaan we de volgende keer over hebben.
Ik zal vijandschap zetten. Ik zal.
Dat is het evangelie, hè? Ik zei u daarnet, het verschil tussen religie en evangelie is dat bij de religies dat mensen God moeten zoeken en God moeten vragen. Zoek de Heer en vraag maar veel. Maar evangelie is dat ik, dat God mij zoekt. Dat God mij zoekt en dat hij naar mij vraagt. En nog een verschil tussen religie en evangelie. Religie, alle andere godsdiensten zeggen, als mens moet je eerst, je moet dit en dit en dat doen. Maar God zegt in het evangelie niet, je moet, maar ik zal. Ik zal, onvoorwaardelijk, ik zal vijandschap zetten. Ik zal het vrouwenzaad zenden. En daar ligt verlossing in. Ik zal. En daarin openbaart hij de redder. De redder op komst. De redder op komst. Die laatste Adam. Wat een verschil, zeg. Tussen die eerste Adam en die laatste Adam. Die eerste in de hof. Adam, waar ben je? Geen antwoord. Die tweede ook in de hof van Gethsemane. En daar kwam ook het recht op hem af. Soldaten die hem, waar is die verachte Nazarener? En de Heere Jezus die meldde zich. Hij kroop niet weg in die hof van Gethsemane. Hij zei, hier ben ik, als je mij zoekt, laat dan mijn discipelen heen gaan. Hij meldde zich, kroop niet weg, kwam tevoorschijn. Schoof de schuld niet op een ander, maar nam de schuld van een ander over. En droeg de straf aan het kruis. Ziet u het verschil tussen de eerste Adam en de laatste Adam? En toen is Christus onder het recht Gods doorgegaan. Het recht van God toegevallen in Gethsemane, om het eens ouderwets te zeggen. En onder het recht Gods doorgegaan op Golgotha. De dood sterven. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En daar wordt genade van waarheid blij ontmoet. Daar. Daar vinden recht en genade. Dagvaarding en ontferming. Die vinden op het kruis. Rust. Voldoening. Vrede met een kus van het recht gegroet. Genade door recht. God kan niet van zijn recht af. Maar God kan ook niet van zijn schepselen af. Zijn liefde. Ik zei u net, ik had het er net kinderen over. Ik heb het eigenlijk verkeerd gezegd. Ik heb het eigenlijk verkeerd gezegd. Of ik heb het niet scherp genoeg gezegd. Niet diep genoeg gezegd. Ik had het net over die moeder, hè, bij dat hekje zo. Dat kindje dat wegkruipt en over het hekje doorgaat en naar de verkeersweg. Oh, het is verongelukt. Eigenlijk is het nog iets anders. Het is niet een kind dat dreigt te verongelukken, maar hier in Genesis 3 vers 9 staat de Heere aan de rand van het ravijn. En hij roept de diepte in, Adam, waar zijt gij? Want hij stortte van een top vol eer in die verwoesting neer. Daar ligt hij op de bodem van zijn verlorenheid. Dat is een mens. De Heere roept, o mensenkind, in die diepte, duistere diepte, waar zijt gij? En het eerste reddinglijntje wordt als het ware al uitgeworpen in die diepte. En straks zal de Heer Jezus komen, de redder op komst, die in die diepte zal afdalen, van hemelszalen op aarde nederdalen, in die ruisende kuil. Om nou die verloren mens, u en ik, op te zoeken en zalig te maken. Waar zijt gij? Zie, ik kom om uw wil te doen. God troost, God belooft. De eerste Adam uit het paradijs. Dat was het laatste, Genesis 3. En de tweede, de laatste Adam, het laatste van hem, is ook het paradijs. Heden zult gij, maar daar gaat het paradijs weer open. Een paradijs waar geen slang meer is. En waar geen tweede boom meer staat. En geen verboden vrucht meer zal zijn. Maar waar je eeuwig met Christus mag zijn. Straks, gemeente, Gezocht en gevonden door de Heer Jezus en weer thuisgebracht in het paradijs. Straks, gemeente, dan zal er in de hemel nooit meer klinken, waar zijt gij? Want daar hebben God en mens in Christus elkaar weer gevonden. En daar mag je dan weer spelen voor zijn aangezicht. Wat zal dat heerlijk zijn. Adam en Eva. Ach, dat gedrag van die twee mensen, het lijkt zoveel op mijn gedrag. Ik vertoon hetzelfde gedrag. Wegvluchten, uitvluchten, de schuld afschuiven. En dat de Heer nou nog naar mij zoekt. En dat hij naar mij vraagt. Gods opzoekende liefde is zo intens. God roept jou, daar begon ik mee. Ja, God roept mij. En dan kijkt hij me aan. En hij zegt, waar ben je? Kom, kom, het rechthuis in. Kom en laat ons te samen richten. En dan kom ik daar als een naakte zondaar. Naakt aan de dijk. Moeder, kom ik arm en naakt. En ik zeg, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En dan zegt de Heer, al waren nou je zonden als scharlaken. Ze zullen wit worden als de sneeuw. En al waren ze nou rood als karmozijn. Ze zullen worden wit als de wol. Door het geloof in het verbrijzelde vrouwenzaad. Waardoor ik met God verzoend ben. Halleluja. Amen.